Goedemorgen, gemeente. Welkom hier in de kerk. Fijn dat u hier gekomen bent. Ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats naar deze dienst kijkt en luistert. Wij hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Voorganger is vandaag onze eigen predikant dominee Van der Lauw en de organist is Hendrik Loosman. Lector is Christian Bleker. Er is vanmorgen een kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor schuldhulpmaatje Noordoostpolder. En tijdens de collecte wordt door de heer Asma een presentatie gegeven over schuldhulpmaatje. De tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook in de kerk kunt u geven met de Gift-app. De bloemen gaan vanmorgen naar Nico Breddels, Tarwehof 2 in Nagelen. De bezorging is geregeld. En na deze dienst is er weer gezamenlijk koffie drinken. Voor iedereen die dat wil, staat na de dienst koffie, thee of limonade klaar. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen van Psalm 147, vers 1 en 4. Lof zij de Heer. Goed is het leven.
Laten we stil worden voor de Heere onze God. De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. O God, keer ons naar u toe en doe ons weer leven met hart en ziel. Laat ons, o Heer, uw liefde zien en geef ons uw heil. O Heer, hoor ons gebed en laat ons geroep tot u komen. Amen. We gaan verder met God alle lof en eer te brengen door lied 146c. Dat is een andere berijming van psalm 146, vers 1 en 2. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Wij willen God om ontferming bidden voor de nood van de wereld. En er zijn drie gebedspunten. Na elk gebedspunt zingen we Heer, ontferm u. En bij de derde maal gevolgd door Amen. Laten we bidden. Trouwe God en Vader, u roepen wij aan, samen met onze broeders en zusters in nood, onze medemensen en onze wereld in nood. Een prachtige aarde die u bedoeld hebt als paradijs. Maar het is een arena waarin de allerrijksten de hulp weigeren aan de allerarmsten. En waar kiezen voor jezelf de beste keuze lijkt. En wij maken hier deel van uit. Help ons om niet weg te kijken. En schenk ons uw mededogen voor deze wereld. Zo bidden wij de Heer. Wij dragen aan u op allen die lijden onder oorlog en geweld. Er wordt gesproken over vrede, maar het lijkt zo ver weg. Onrust en bezorgdheid kunnen ons bespringen. Wij bidden u om leiders die de moed hebben om te zoeken naar het beste voor hun mensen, die gewoon willen leven met hun geliefden. Vredevorst, Neem intrek in hun harten en in onze harten. Geef op deze prachtige aarde uw vrede. Zo bidden wij de Heer. Voor u belijden wij, almogende God, voor uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken. Ontferm u over ons, vergeef onze zonden en geleid ons tot eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Zo bidden wij de Heer. En als Gloria volgen wij hierop met lied 146c, vers 3. Welgelukzalig is ieder te noemen die Jacobs God als helper heeft. Nou, dan mogen de kinderen naar voren komen en dan zal Chris van Triest de kaars aansteken. Doe maar vast hoor, mag best. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Wie van jullie kent het Onze Vader? Bidden jullie dat weleens thuis? Ja. Nou, daar staat van alles in, hè. We bidden bijvoorbeeld, geef ons heden ons dagelijks brood. En wat komt er daarna? Vergeef ons onze schulden. Goed zo. Gelijk ook wij vergeven onze schulden na. En wat komt daarna? Nou? Ja, leid ons niet in verzoeking. Heel goed, maar verlos ons van de boze. Verzoeking. Wie weet wat verzoeking is? Iemand? Verleiding. Verzoeking is verleiding. Kennen jullie een verleiding? Nee? Nou, verleiding wil... Dat stel je voor, je krijgt een mooie reclamefolder. Dat wil ik maar wegdoen trouwens. En daar staat iets in. Eigenlijk had je er nooit behoefte aan, je hebt er nooit mee gespeeld. Maar dan zie je die folder bijvoorbeeld, hè, in november krijg je zo'n mooie Sinterklaas folder. Komt er in de bus, dan kijk je erin. Oh, dat wil ik ook. Nou, dat is een voorbeeld van een verleiding. Sommige verleidingen zijn goed, maar sommige verleidingen zijn slecht. Nou, daar gaan jullie het met elkaar over hebben. De Heer Jezus in de woestijn werd verleid. En hoe ging hij daarmee om? Nou, hij zei toen iets heel moois. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En dat gaan we nou met elkaar zingen. En omdat we nu een middenpad hebben, gaan we dat in kanon doen. Wij beginnen hier met zoek eerst het Koninkrijk van God. En aan deze kant, doe ik mee, beginnen we gelijk met Halleluja. Dus we zingen drie coupletten en elke keer zingt deze kant het couplet. Gij zult niet leven van brood alleen. Zingen jullie halleluja. En zo doen we dat om en om. Je lantaarntje maar op en ik wens jullie een hele goede tijd in de nevendienst. En dank voor het aansteken, Chris. Laten we met elkaar bidden om de opening van het woord en de verlichting door Gods Heilige Geest. Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat we hier samen mogen zijn, ongestoord om naar uw woord te luisteren. Dat is een groot voorrecht, want we weten dat vele van onze broeders en zusters in schuilkerken of in huizen, misschien wel in een bos moeten samenkomen. Wij bidden u dat u al de gedachten, of het nu vreugden zijn, zorgen of andere zaken, uit ons hoofdband, ons hart en hoofd openzet voor wat u vandaag tot ons te zeggen hebt, zodat we uitgedaagd, versterkt, bemoedigd, getroost van hier mogen gaan. Open uw woord voor ons hart en open ons hart voor uw woord. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan in deze gewone dienst weer door met Hosea en we zijn nu bij hoofdstuk 5. Christian Bleker zal de schriftlezing doen uit Hosea 5 en hoofdstuk 14.
Hosea 5, vers 8 tot en met 15. Blaas de ramshoren in Gibea. Steek de trompet in Rama. Sla alarm in Bet-Aven. Te wapen, Benjamin. Efraïm zal een schrikbeeld worden als de dag van de vergelding komt. Wat ik over de stammen van Israël afkondig, is onafwendbaar. De leiders van Juda stillen hun landhonger. Maar ik stort mijn woede als een vloed over hen uit. Efraïm wordt verdrukt en het recht wordt verkracht, omdat het volk onverstaanbaar achter nietswaardige goden aanliep. Als een etterwond ben ik voor Efraïm, voor het volk van Juda als beenrot. Toen Efraïm merkte hoe ziek het was en Juda zijn zwerende wonden zag, wendde Efraïm zich tot Assyrië om hulp te zoeken bij koning Kemphaan. Maar die kan geen genezing brengen. Die heeft geen middel tegen hun kwalen. Want ik ben het die Efraïm aanvalt als een leeuw. Als een sterke leeuw keer ik mij tegen het volk van Juda. Ik zelf zal hen verscheuren. Ik zal hen wegslepen en niemand die hen redden kan. Ik ga terug naar de plaats waar ik woon, totdat ze voor hun daden geboet hebben en mij weer gaan zoeken. Door de nood gedreven zullen ze weer naar mij vragen. Dan gaan we verder in Hosea 14, vers 2 tot en met 4. Keer terug, Israël, naar de Heer, je God. Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. Kom met woorden van berouw en keer terug naar de Heer. Zeg tegen hem, vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen we u oprechte woorden. Onze redding verwachten we niet langer van Assyrië. Op paarden en strijdwagens zullen we niet meer vertrouwen. Wat we zelf gemaakt hebben, niet meer onze God noemen. Immers, bij u vindt een wees ontferming. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. Gij hebt woorden van eeuwig leven. We zingen van Psalm 75, versen 1, 2 en 4.
Na de preek zingen we zonder nadere aankondiging een prachtig opwekkingslied, 670, Op hem rust mijn geloof en daarin vind ik hoop. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De profeet Hosea die begint ons aardig vertrouwd te worden. We hebben al 5 maal naar zijn woorden geluisterd. We hebben eerst gezien hoe hij moest trouwen met een overspelige vrouw en hoe hij daarmee Israëls ontrouw aan de Heer moest uitbeelden. We hebben gezien hoe ze wegliep, hoe hij haar weer terughaalde met een ongelofelijke liefde, waarin Gods liefde weerspiegeld wordt, die ons altijd weer opzoekt, ook vandaag. We hebben zijn aanklacht gehoord tegen afgoderij en heerszucht, waardoor de schepping huilt en zelfs de vissen in de zee uitsterven. En met oud jaar horen we dat de Heer altijd dezelfde blijft. Hij kan niet anders dan liefhebben. Hij blijft zichzelf trouw, want hij is God en geen mens, de Heilige. Het boek Hosea heeft ons veel te zeggen, ook nu. In 1,5 maand tijd is de wereld veranderd. En deskundigen die in de krant of op tv aan het woord komen, die laten zien hoe bezorgd ze zijn en soms bang. En misschien voel jij die angst, bezorgdheid ook wel. En laten we geen maskers opdoen. Laten we het eerlijk benoemen dat we soms naar adem happen bij de ontwikkelingen die nauwelijks bij te benen zijn. Wat gaat dit betekenen voor ons, voor onze jongeren? Het boek Hosea heeft ons veel te zeggen, ook nu. Want de mens verandert niet en de geschiedenis herhaalt zich. Eergisteren zagen we hoe Zelensky het Witte Huis bezocht op zoek naar veiligheidsgaranties. De beelden gingen de wereld over. Hij zoekt steun bij Europa. De Europese Unie zoekt nieuwe bondgenoten en stuurt een delegatie naar het grootste land ter wereld, India. Groot-Brittannië haalt de banden met China aan. We moeten ons bewapenen en sterke bondgenoten zoeken. Dat gonst om ons heen. En dat is het thema van Hosea 5. Efraïm wendde zich tot Assyrië om hulp te zoeken bij koning Kemphaan. Maar die kan geen genezing brengen. Die heeft geen middel tegen hun kwalen. Nou, dan moeten we even plaatsen in die tijd. In het oude oosten waren er 2 supermachten die allebei lagen aan een grote rivier die vruchtbaarheid bracht. In het westen had je aan de Nijl Egypte, het land van de farao's, van de piramiden, machtige piramides. En toen Abraham als vluchteling daarheen ging, stonden die daar al 1000 jaar, denk je eens in. En in het oosten had je Assyrië, aan de oevers van de Eufraat met als hoofdstad Nineveh. Ze waren bekend en gevreesd om hun roofzucht en wreedheid. En daartussenin, wat nu Libanon, Syrië, Israël, Palestina, Jordanië heet, een heleboel kleine landjes. Fenicië had je, Aram, je had het 10-stammenrijk Israël, wat Hosea steeds Efraïm noemt, je had Juda, en had je ook nog de Ammonieten, Moabieten, Filistijnen. En die waren altijd in oorlog met elkaar. Er was nooit vrede. En als je in de boeken van koningen leest, dan zie je dat Israël en Juda altijd wel aan het vechten waren. Met elkaar of met een van die landen. Soms wonnen ze, soms leden ze een nederlaag en moesten ze flink dokken. Maar als Egypte of Assyrië zijn begeerige klauwen uitstak naar dat prachtige gebied met zijn rijkdommen, dan moesten ze zich verenigen om sterk te staan. Dat probeerden ze soms, maar altijd was er wel een dwarsligger die niet mee wilde. Soms was dat Juda, en dan gingen die anderen weer Juda betaald zetten en zo ging het maar door. Plan B was natuurlijk dat zo'n klein land zijn toevlucht ging zoeken bij een machtige bondgenoot. En nu eens zochten ze hulp bij Assyrië, maar als dat te agressief werd, dan sloten ze weer even snel een bondgenootschap met Egypte, zodat die ze zou helpen. En Hosea drijft er de spot mee. Efraïm is als een duif. Ze fladderen maar wat rond. Egypte roepen ze te hulp en bij Assyrië zoeken ze hun toevlucht. Ja, die bescherming was natuurlijk niet gratis. We lezen dat de koning van Israël gigantische bedragen moest betalen aan Assyrië om veiligheidsgaranties te krijgen. Nou, dat noordelijke rijk Israël had het moeilijk. En Juda in het zuiden maakte daar gebruik van om het verloren stamgebied van Benjamin terug te veroveren. En Hosea roept die stadjes op. Sla maar alarm. Blaas maar op de ramshoorn. Het zal je niets helpen. God is aan het werk. En dat gaat door. Die armzalige wapens zullen jullie niet helpen. Wat ik over de stammen van Israël aankondig is onafwendbaar. En dan spreekt God de vreselijke woorden. Als een etterwond ben ik voor Efraïm, voor het volk van Juda als beenrot. Met andere woorden, de Heer zal die eindeloze oorlogen tussen die broedervolken Israël en Juda laten voelen als een etterende wond. Daar zit de Heer achter. Want wat is zijn doel? Dat maakt de Heer heel duidelijk in vers 15. Ik trek me net zo lang terug. Ik laat ze net zo lang in hun sop gaar koken. Tot Israël voor zijn daden geboet heeft en ze mij weer gaan zoeken. Door de nood gedreven zullen ze weer naar mij vragen. God wil niets liever dan dat die volken die allebei van Abraham afstammen, dat die samen hun hart en hun hoofd omhoog heffen. En dat ze hem gaan zoeken en gaan zeggen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de Heere, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. God wil niet dat ze opnieuw gaan lonken naar bondgenoten. Dat noemt hij ook ontrouw. Net zo goed als afgoderij. Hij zegt, ik ben toch jullie echtgenoot? Weet je nog? Ik zou jullie toch beschermen, weet je nog? Waarom zoeken jullie het nou bij andere machten? Nou, dat kon een profeet wel zeggen. Maar er werd natuurlijk niet naar geluisterd. Dus boog Israël nog dieper voor Assyrië. Want die moesten ze te vriend houden. En uiteindelijk is dat niet gelukt. 10 jaar later kwam Assyrië, heeft alles verwoest, leeggeroofd en de bevolking gedeporteerd. Een bondgenoot kan zomaar een vijand worden. We hebben het de afgelopen week gezien en we zijn verbijsterd over de manier waarop. Nou, die onrust en die bezorgdheid, die kennen ze in Israël en Juda altijd. En altijd was het woord van de profeten, vertrouw niet op bondgenoten, maar op de Heer jullie God, die jullie uit Egypte heeft bevrijd. Weet je toch nog? Vest op prinsen geen betrouwen. En we zongen, voor God is alle kracht van paarden en macht van mensen zonder waarde. Het snoeven van wie wapens dragen is niet naar 's Heeren welbehagen. En overal lees je dat in de profeten. Bijvoorbeeld Jesaja zegt, jongens, jullie vertrouwen op de paarden en de wagens van Egypte, de tanks van toen. Egypte brengt jullie geen hulp, geen voordeel, maar schande, spot en hoon, zegt hij in hoofdstuk 30. En dan spreekt hij de prachtige woorden, maar, dit zegt God de Heer, de Heilige van Israël, in rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht. Maar jullie wilden niet. Nee, natuurlijk niet. Koningen van Israël en van Juda, die volgen de logica van de politiek. Met de woorden van Churchill, die zei, er is één ding erger dan bondgenoten, en dat is geen bondgenoten. Dus moeten we op zoek naar een agressieve bondgenoot. Hosea noemt hem spottend koning Kemphaan van Assyrië. Of misschien moeten we zelf een kemphaan worden. Ook dat zien we om ons heen. Hadden we maar een sterke leider. Hadden we maar meer wapens. Maar nu het profetisch woord. Want wat gebeurt er als je op mensen vertrouwt? Dan zie je mensen aan het werk. Met alle gevolgen van dien. De geschiedenisboeken staan er vol van. Wat gebeurt er als je op God vertrouwt? Dan zie je God aan het werk. En zeg eens eerlijk, zouden we dat willen? Het is bijna nooit voorgekomen. In de hele Bijbelgeschiedenis misschien maar 3-4 keer. En 1 keer was toen ze niet anders konden. Toen de Israëlieten gevlucht waren uit Egypte, werden ze achtervolgd. Ja, voor hun was een woestijn. Een zee bedoel ik, links rechts een woestijn. En achter ze zagen ze die stofwolken van Egypte die ze op de hielen zaten. En ze schreeuwden tot de Heer. Ze konden niet anders. En Mozes beloofde, de Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. God ging aan het werk. En een paar uur later was het leger verdronken en zij stonden aan de overkant. En ja, ik weet niet hoe u er tegenaan kijkt, maar ik denk dat we in ons hart denken, een sprookje. Of in ieder geval, daar leven we naar. Daar leefde Israël ook naar. Maar er was in elk geval één koning die dat letterlijk nam. En dat was koning Jozefat van Juda. Toen hij door een overmacht aangevallen werd, hield hij een vastendag en bad tot God. En hij herhaalde de woorden van Mozes. Hij zei, jullie hoeven niet te vechten, wacht af. Want God zal voor jullie strijd leveren. Jullie hoeven niet bang te zijn. Hij had een leger. Hij was niet naïef. Maar dat leger liet hij voorop gaan door een koor. En die zongen, loof de Heer, want eeuwig duurt zijn trouw. Nou, lees dat maar na in 2 Kronieken 20. Op een of andere manier raakte die coalitie van aanvallers met elkaar slaags. En Juda hoefde alleen maar toe te kijken. Kijk, zoiets, dat zul je alleen maar meemaken als je op God durft te vertrouwen. En vertrouwen op God is ontzettend eng. Voor politici te eng. Maar voor ons als christenen, ik weet nog, als ik op het schoolplein ruzie had, dan zocht ik vriendjes om samen sterk te staan. En voor volwassenen is het niet anders. Als iemand kritiek op je heeft of niet met je eens is, wat doe je dan? Dan zoek je medestanders en je gaat in de verdediging. En soms ook in de kerk. Krijg je partijen een oorzaak van scheuringen. We wachten niet op God op het moment dat Hij recht zal doen. En we zijn zeker niet bereid om in de tussentijd onrecht te lijden. Deze week is het Aswoensdag en begint de 40 dagen tijd. Jezus werd veracht, bespuwd, vals beschuldigd. Zocht Jezus bondgenoten? Bracht Jezus zijn bewapening op orde? En tegen Petrus zei hij, weg dat zwaard. Want ieder die het zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan. Weet je niet dat ik maar een kick hoef te geven en er komen 12 legioenen engelen om mij te helpen? Zelfs die bondgenoten zocht hij niet. Nou, ik was de afgelopen week bezig met de paasliturgie, die we al 25 jaar gebruiken. En dat trof mij wat daar bij Goede Vrijdag staat. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Wij denken vaak dat de kruisdood van Jezus een mislukking was. En dat opstanding betekent dat gelukkig toch nog goed afliep. Maar dat zien we verkeerd. Goede Vrijdag is geen mislukking. En daarom noemen we het ook wel kruispasen. Het kruis van Christus, zijn liefde tot in de dood, het offer van zijn leven als een onschuldig lam voor jou, voor mij, zijn overgave aan de Vader met alles wat het heeft gekost, dat is de overwinning. En zijn opstanding is de bezegeling daarvan. En daarom noemen we het Goede Vrijdag. Als volgelingen van Jezus hoeven we niet bang te zijn om onze welvaart te verliezen. Hij was arm en maakte velen rijk. Als we ons huis verliezen, hij had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen en is voor eeuwig ons te huis. We hoeven niet bang te zijn om bondgenoten te verliezen. Hij had geen bondgenoten, maar was voor iedereen meer dan dat een broer, een vriend. We hoeven niet bang te zijn dat we onze macht verliezen. Hij legde alle macht af en was de overwinnaar. Een oud kerklied zegt, God regeert vanaf het kruis. Zo is hij koning. En de leiders die Jezus toen gekruisigd hebben, en alle koningen die Jezus altijd opnieuw kruisigen, die lopen zich stuk op het kruis van hem. Zet maar eens leiders, presidenten naast het kruis van Jezus en je ziet meteen wie ze zijn. Maar doe dat dan ook zelf. Ga er dan ook zelf staan. Want als ik heel dicht bij het kruis van Jezus ga staan, dan zie ook ik wie ik zelf ben. En dan zien wij in ons rijke Europa wie we zijn. En laten we er dan om bidden en eens overwegen in de komende tijd waarvan wij ons mogen bekeren. Maar in de ogen van de gekruisigde Heer zien we ook de diepe liefde die van hem uitgaat. Er is altijd een weg terug. Ook vandaag. Ook voor jou. En Hosea zegt via Israël ook tegen ons: kom met woorden van berouw en keer terug naar de Heer. En dan reikt ons in hoofdstuk 14 de woorden aan die wij hem biddend mogen nazeggen. Maar die zeggen we dat tegen onze gekruisigde en opgestane Heer. Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden. Onze redding verwachten we niet langer van Assyrië of van wie dan ook. Op paarden en strijdwagens zullen we niet meer vertrouwen. Wat we zelf gemaakt hebben zullen we niet meer onze God noemen. Want alleen bij u vindt een wees ontferming. Amen. En ons gebed sluiten we af met het zingend Onze Vader op de, in de versie van Ellie en Rickert. Laten we met elkaar danken en bidden. Eer, lofprijs en jubel willen we u brengen, gekruisigde Heer. Want door uw lijden en dood hebt u de overwinning behaald. U zij de glorie, opgestane Heer. En dat mogen we de komende weken gedenken, vieren, telkens voor ogen houden. Als andere beelden onze blik verwarren, breng ons dan weer terug bij het kruis van Golgotha. U regeert vanaf het kruis. U komt toe alle lof en dank daarvoor. En tot uw kruis willen we eerbiedig naderen. Neem wat goed is aan en vergeef ons onze misdaden. Geef ons de kracht om ons te bekeren van wat ons gevangen houdt. Help ons om royaal te delen, ontwikkelingshulp te geven en hier dichtbij mensen te helpen hun schuld af te betalen, zodat ze hun leven weer mogen oppakken. En we danken u voor het werk van organisaties als schuldhulpmaatje. We bidden u om wijsheid voor onze regering, voor leiders in Europa, Oost en West, wereldwijd, dat zij het koningschap van Christus mogen weerspiegelen. Wij bidden u om een goed begin van de 40 dagen tijd, voor katholieken en protestanten, voor moslims die de Ramadan ingaan, gaan vasten om dichter bij u te komen. Kom ze tegemoet in de Heer Jezus Christus, door een woord of daad, misschien van ons, een visioen. Breid uw koninkrijk uit, Heer, dat bidden we u. En roep mensen tot uw dienst. Wij bidden u voor zieken in onze gemeente. We danken u dat mevrouw De Zwart weer terug mocht komen in de buurt en een plaats mocht vinden in de schakel. En we dragen onze broeder Wieberen Streekstra aan u op, nu hij een zware nabehandeling ondergaat. In een moment van stilte willen we datgene tegen u zeggen wat niemand voor ons zeggen kan. Dan mogen we onze gebeden zingend afsluiten met de woorden die uw Zoon ons heeft leren bidden. De heer Atsma van Schuldhulpmaatje zal het collecte toelichten.
Ja, dank je. Even wat over mezelf. Bert Atsma, ik kom uit Krijl-Espel. Ik heb daar 40 jaar in de kerkenraad gezeten met diverse functies. En sinds kort... Sinds vorig jaar coördinator bij de stichting Schuldhulpmaatje in de Noordoostpolder. En dat heet hier in de polder, heet dat de stichting Samen aan de Slag in de Noordoostpolder. Deze stichting is opgericht vanuit het diaconaal platform hier in de polder. In eind 2013 is een werkgroep opgericht en die heeft de start gebracht. In 2014 is er een bestuur gekomen en in mei en juni heb ik de coördinatentraining gevolgd en zijn de eerste maatjes. De maatjes, dat zijn de mensen die echt de bezoeken doen, die de mensen helpen in hun boekhouding, in hun, nou soms wel ellende. En ja goed, wij hebben op moment, we zijn nog maar net bezig eigenlijk, in november zijn we officieel gestart, hebben we op dit moment 3 mensen die we actief helpen in hun schulden. Die hulp, die komt vanuit een verbondenheid tussen ons mensen. Wij willen bijdragen aan een schuldenvrij leven van mensen. Voorkomen. Als we ze op tijd bij zijn, kunnen we schulden voorkomen. Maar we willen ook proberen om een duurzame oplossing te krijgen voor die mensen die schulden hebben. Het liefst zouden we bij de mensen aankloppen voordat ze schulden hebben. Dat lukt niet, want schulden drukt op mensen. Mensen verschuilen zich, komen er niet vooruit. En het is heel moeilijk om te zien wie schulden heeft. Ook hier in Tollebeek zijn minstens 30 gezinnen die betalingsmoeilijkheden hebben. Voor u misschien een keer iemand dus een vraag stellen. Even kijken hoor. Ik ga even heen verder als het kan. Want we durven mensen dus wel te vragen van hoe gaat het met je? Hoe is het? Gaat het op je werk? Hoe gaat het met de kinderen? En heb je nog plannen voor het weekend? Heb je een goed weekend gehad? Heb je feest gehad? Dat soort dingen. Maar we vragen nooit, hoe zit het met je geld? Heb je geldzorgen? Kun je het financieel rondkrijgen? Herkennen we dit soort signalen? De schaamte om te vragen en de schaamte om te vertellen zorgt dat mensen steeds verder in het moeras zakken. Als je hulp wilt van ons, kun je jezelf aanmelden. Het kan via de e-mail op contact Noordoostpolder of rechtstreeks via telefoonnummer. Dat is mijn nummer en dan gaan we gelijk in gesprek met elkaar. Ook Stichting Schuldhulpmaatjes zoekt geld natuurlijk, want alles moet betaald worden. Een opleiding kost €450. We hebben nu 6 maatjes. Er zijn zoveel aanmeldingen, dus ik heb nog 10 mensen in de wachtlijst staan om maatje te worden. Maar we moeten eerst even afwachten hoeveel vragen krijgen we. Want ook wij zijn zuinig. En wij moeten ook op de kleintjes letten. En we hopen dat u mee wilt doen met ons door in deze collecte uw bijdrage te geven. Alvast bedankt daarvoor.
Dan mogen we van hier gaan, deze zondag in, deze week in, met de zegen van onze God. En ik wil iedereen nog even uitnodigen voor de koffie voor straks. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Thank you.